Goedemorgen. Je kan nu nog weg. De opname. Dag van de bazuin is het vandaag. Die wordt regelmatig gelinkt aan de opname. En het is heel bijbels om te geloven dat er een moment komt dat we Yeshua tegemoet gaan in de lucht. Die tekst er straks ook lezen. Maar er is veel verschil, veel verwarring over. Met name over het moment. En wanneer gaat het dan gebeuren? En waar gaan we dan naartoe? Even kijken of mijn beeper het doet. Meestal gaat de eerste wat lastig, Lennart. Ja, dankjewel. Er zijn eigenlijk twee stromingen. Globaal gezien. De ene is de pre-trib. Dat zijn de pre-tribbers. Pre betekent voor. Trib is een afkorting van tribulation. Dat is verdrukking. Dat is voor de verdrukking. Dus de pre-tribbers die geloven dat er voor, dus even kijken in het blauw. De blauwe lijn is de lijn van Yeshua. De rode lijn is de lijn van gelovigen. Dus die geloven dat de bazuin zal klinken. Yeshua komt naar beneden om de gelovigen op te halen. Die zullen uit de dood opstaan. En die zullen tijdelijk bij hem in de hemel zijn. En daarna bij de laatste bazuin zullen ze weer naar beneden komen. Naar de aarde. De andere stroming. Dus de poststrip, het woordje post is na. Die geloven dat de opname eigenlijk pas na de grote verdrukking komt. En die opname ziet er ook iets anders uit. De laatste bazuin die zal geblazen worden. Yeshua die komt naar beneden, die blauwe lijn. De gelovigen zullen uit de dood opstaan. En die zullen samen met de gelovigen die hier op aarde zijn, zullen de lucht ingaan, hem tegemoet, hem daar ontmoeten en samen met hem weer terugkomen. Ja, dit zijn een beetje globaal de hoofdkenmerken van deze twee. Er zitten ook nog wat dingen in. Je kan ook halverwege die verdrukking is ook nog een leer. Maar ik houd even bij deze. Ik ben eigenlijk ook al een tijdje post-trip. Toen ik in mijn jaren twintig, wat meer bijbelstudie ging doen. Dan ga je wat meer in dingen verdiepen. En toen kwam ik gewoon op een paar teksten die ik naast elkaar legde in die tijd. En eigenlijk is dat nog steeds wel hetgeen waar ik achter sta. De eerste tekst staat in Matteüs 24. Ik heb Kitty gevraagd om even de teksten voor te lezen, omdat mijn stem niet helemaal optimaal is.
En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden, onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen, uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Ja, dus na de verdrukking zal Yeshua terugkomen op de wolken, onder luid bazuingeschal, zijn uitverkorenen bijeenbrengen. En die matcht ik samen met een andere gebeurtenis in Openbaringen 11.
En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En ik ga de microfoon doorgeven.
Helemaal goed.
Even maar zien, wil jij de volgende?
Goed, die zevende engel, volgens mij die ziet daar de zevende bazuin, volgens mij de laatste bazuin. Het moment dat Yeshua gaat terugkeren om koning te worden. De volgende staat in 1 Korinthe 15.
Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden.
Ja, dus hier weer datzelfde moment. De laatste bazuin wordt hier genoemd. Die zal klinken en de doden zullen worden opgewekt. En we zullen veranderd worden.
Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Ja, dus hier in Thessalonicense, volgens mij beschrijft hij gewoon weer diezelfde gebeurtenis. De doden zullen opstaan en op dat moment zullen we ook opgenomen worden naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Dus deze vier gebeurtenissen, of deze vier teksten, spreken volgens mij over één gebeurtenis. En toen later leek ik over dat woordje ontmoeting. In het Grieks is dat apentesis. En dat is eigenlijk, dat werd gebruikt op het moment dat voor de gebeurtenis eigenlijk, dat een nieuwe koning naar de stad kwam. En dan gingen de oudsten van de stad, die gingen de stad uit, de koning tegemoet, om hem vervolgens, heel triomfantelijk binnen te halen. En dus ik geloof ook dat we deze tekst zo mogen lezen, dat we met die ontmoeting met de Heer in de lucht, we gaan naar hem toe, we gaan hem tegemoet om hem vervolgens weer binnen te halen. Dat woordje apentesis is er nog op twee andere plekken te lezen in het Nieuwe Testament. En dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Matteüs 25.
Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, hem tegemoet.
Hier zie je hetzelfde gebeuren. Ze gaan de bruidegom tegemoet om hem binnen te halen. En datzelfde gebeurt in Handelingen 28.
En zo gingen wij naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden. Ons tegemoet, tot Appiusmarkt, 3 tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren.
Ja, dus hier ook weer datzelfde idee. Hè? De broeders gaan hem tegemoet. En vervolgens gaan ze samen terug naar Rome. Toen ik dit zo voor mezelf op papier had gezet, wist ik nog geen eens van een posttrip en een pre-trip. Dat hoorde ik later pas van joh, er kunnen ook nog andere momenten zijn. Ik heb die dingen altijd onderzocht. Maar ik ben toch altijd bij de posttrip gebleven. Dus na de grote verdrukking, omdat ik geen vat kon krijgen op de argumenten, de bijbelteksten van de pre-trip. Die wil ik dadelijk ook met jullie gaan bekijken. Volgens mij is de opname geen hoofdzaken. Het is een bijzaak. Dus je redding hangt er niet vanaf. Dus laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat we daar met elkaar wel over eens zijn. Maar het gaat wel over de mindset. Hoe je in het leven staat. Dus als je verwacht dat de opname vrij snel zou komen. En we geen verdrukkingen meer doorgaan. Dat heeft te maken met mindset. Wat ik denk dat we allemaal met verschillende meningen, opvattingen en visies hier zitten. Dus dat is ook gewoon. Ik wil ook helemaal niemand in een hokje zetten. Ik wil ook niemand veroordelen. Maar ik wil vandaag wel even gewoon toch even de waarschuwing neerleggen van dat we moeten oppassen voor de gedachten. Dat er geen verdrukkingen of vervolgingen zullen komen. En dat we die ook niet zullen ondergaan. Dit zijn teksten, argumenten. Die misschien wel bekend voorkomen. Ik heb er 8 opgeschreven, maar er zijn er nog veel meer. Yeshua kon elk moment komen om de gelovigen op te halen. Het zal gaan net zoals bij Noach. Twee op het land, de een zal aangenomen worden. Ik ga dadelijk aan jullie vragen welke jullie graag behandeld willen zien. Want we hebben geen tijd voor alles. We zijn niet bestemd voor Gods toorn. Dat is ook een vaak gebruikte tekst. We worden bewaard voor het uur van verzoeking. Openbaringen 3. Als de gemeente is, komt de antichrist pas. Ik denk dat die wel heel bekend voorkomt uit 2 Thessalonicenzen 2. En de grote verdrukking is alleen voor de Joden. En na Openbaring 3 is er geen kerk meer. Ik ga ze denk ik niet alle 8 doen. Ik hoor graag wat jullie een interessante vinden om... als jullie zeggen van, nou, daar heb ik nu echt een vraag over. Annette? Ja. Ja. Oké. Zag ik nog een vinger, Corian? Nog andere? Peter?
Misschien is 4 ook wel een hele goede om te behandelen. Omdat je dan eigenlijk, voordat de schalen komen, de gramschap van God, nee, we zijn daar niet voor bestemd. Dus dat is ook eigenlijk een soort midtrip. Of ja, bijna midtrip, voorbij de midtrip, zeg maar. Dat is ook een idee. Dus ik denk dat het misschien ook wel goed is.
Nog andere? Zullen we eens deze 3 doen, ja? Nee, ja, goed. Ik ga even door naar de eerste. Net zoals bij Noach. Oh, Joel gaat het voorlezen. Ja, super.
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor zondevloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dagen waarop Noach de ark binnenging en het niet merken totdat ze de zondevloed, totdat de zondevloed kwam en hun allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn.
Ja, dankjewel. Degene die leren dat we, net als Noach, worden weggenomen, onder andere het woordje wegnam, daar moeten we even goed naar kijken. Want wegnam, hè, als je goed naar de tekst leest, dan slaat het wegnemen op ze. En ze, dat zijn de mensen die uiteindelijk ten onder gaan. Hè, want zoals ze bezig waren in de dagen van de zondvloed met eten en drinken, die mensen worden weggenomen. Dus eigenlijk een hele eenvoudige dit. In het Grieks staat daar aero. En een van de betekenissen is to take from among the living. Dus dat zijn degenen die uiteindelijk onder het oordeel komen en sterven in de zondvloed. En de Narense Bijbel, die heeft dat ook zo opgevat. En die heeft in plaats van het woordje wegnam en hen allen wegrukte. Dat is volgens mij de eenvoudige uitleg. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Annette, ja. Ja, wacht, heel even wachten, Annette, want dan, dat is ook gelijk voor de opname. Ja.
Ik dacht dat dat allemaal een beetje achter elkaar stond. Die dagen van Noach. Dat er één op het veld en de ander...
ja, dat klopt.
Blijven, dat heeft met elkaar te maken, ja. Zeg maar.
Die zal ik ook even erbij pakken.
Ik heb die van Noach nooit gelezen. Dan, ik kom als in de dagen van Noach. En dan neem ik iedereen weg, zeg maar. Zo heb ik hem eigenlijk nooit gelezen ook. Maar wel dat het moment van zijn terugkomst zal zijn als in de dagen van Noach. Dat niemand het verwachtte eigenlijk.
Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee malen met de molen. De een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Het woordje aangenomen is paralambano in het Grieks. En eigenlijk heel simpel, hij is niet goed vertaald. Als je gaat kijken naar alle paralambano's in het Nieuwe Testament, dan is het altijd meenemen. Iemand wordt meegenomen. Ja, ook de Narische Bijbel, die een hele letterlijke vertaling altijd heeft, heeft het woordje meegenomen hier. En eigenlijk, als je gaat kijken naar Lucas 17, daar staat diezelfde gelijkenis. En dan vragen de discipelen, ja, maar waarheen dan? Waar worden ze dan meegenomen? En dan geeft Yeshua het antwoord, ja, naar de gieren. Hè, dus ze worden meegenomen voor het oordeel. Degene die achterblijven, dat zijn de gelovigen. Hè, en dat is een mooie parallel ook met de gelijkenis van het onkruid. Hè. Die moet tegelijk opgroeien met het graan. Het onkruid wordt als eerste weggenomen. Henk.
Ja, bij een heleboel mensen wordt de verdrukking wordt gelijkgesteld met Gods toorn. En dat is heel raar eigenlijk, want de verdrukking komt niet van God, maar van de vijand. En de toorn van God, die komt van God.
Dus dat is de volgende, hè? Die Peter net aandroeg, die gaan we zo ook doen. Ja, ga ik zo even wat dieper op in.
Oké.
Ja, dat klopt. Ja, dit is dan die tekst. Die door ontzettend veel leraren die de pretrip aanhangen, wordt geleerd. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Degene die inderdaad zeggen, we worden voor de grote verdrukking opgenomen, die zeggen, ja, die toorn, orge is dat in het Grieks, is de grote verdrukking.
Bastiaan. Mag ik nog wel even terugkomen op die tekst van Noach?
Ja, tuurlijk. Ja.
Want ik zit in één keer te denken van, als het is al in de tijd van Noach. Kijk, in de tijd van Noach, ze zagen wat Noach aan het doen was. Noach heeft gewaarschuwd, maar de mensen, die negeerden het. Die hadden zoiets, nou, het zal wel, bedoel, ze lachten hem ook uit. En is dat ook niet in onze dagen, dat als wij mensen waarschuwen, dat ze ook hun oren sluiten. En gewoon doorgaan met de dingen die ze altijd deden. En dat verkiezen boven eigenlijk het luisteren naar God. Ja. En daarin ook dus die, verschil.
Ja, eens. Heel veel parallellen. Ja.
Ja, ik denk dat wij hem allemaal zo lezen. En daarom zeg ik, nee, ik heb hem nooit zo gelezen zoals de pre-trimmers hem uitleggen. Hè. Zij leggen dus een andere uitleg erbij van de gelovigen. Die worden in die boot weggenomen voordat het lastig wordt. Terwijl, denk ik, wat wij hier uithalen, de kern is, volgens mij, je bent gewoon je ding aan het doen en dan. Mm-hmm. Alhoewel we natuurlijk wel weten van het is een zwangerschap van 9 maanden en dat zit er wel een beetje aan het eind, zeg maar. Dus we kunnen het wel verwachten, maar we gaan wel door met de dingen die we doen. Maar dus dat is volgens mij even de verwarring. Mm-hmm. Van die uitleg is echt de uitleg van mensen die echt geloven dat je voordat het moeilijk wordt weggenomen wordt. Die leggen dus uit, ja, dit verhaal van over, je gaat weg naar Noach voordat het echt moeilijk wordt.
Hier waren we gebleven, dus die God is niet bestemd tot toorn. Ja, is dat dan die grote verdrukking? Of is dat juist de eeuwige straf? God heeft ons niet bestemd voor die eeuwige straf, die voor de zondaar of de ongelovig is. Ga je in het Grieks kijken, dan is het echt dat laatste. Een aantal teksten. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Romeinen 5, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het bloed, door hem behouden worden van de toorn. Dus ook die eeuwige straf. Het gaat hier helemaal niet over een grote verdrukking of wat dan ook. Efeze 2. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Ja, wat ik ook zag is dat in Openbaring zie je eigenlijk dat het woordje orge, hè, dus ook weer die toorn aangekomt na de verdrukkingen die daarin genoemd worden. Hè. Bijvoorbeeld in Openbaringen 11 wordt na de zevende bezuin wordt het volgende beschreven. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen, tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten. Hè, en datzelfde woord zien we ook na het zesde zegel, de zevende schaal. He, dus als we nog een keer naar deze tekst kijken, God heeft ons niet bestemd tot toorn, dan gaat het echt over de eeuwige straf. He, daar, die is niet voor ons, omdat wij geloven in Yeshua de Messias. De Bijbel leert eigenlijk juist dat we wel door verdrukking heen zullen gaan. En bijvoorbeeld Johannes 16, vers 23, een bekende tekst van Yeshua. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik laat het woord gewoon spreken hoor. Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of het zwaard? Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan die hem liefhebben. En Yeshua is ook een heel belangrijk gebed, denk ik, ook voor dit onderwerp, waarin Yeshua gewoon bidt. Ik bid dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En als je dan kijkt naar de kerkgeschiedenis, hè, dat al eeuwenlang gelovigen eigenlijk over een deel van de wereld gewoon vervolgd worden. Dan is eigenlijk voor die gelovigen is de verdrukking eigenlijk al lang begonnen. En de grote verdrukking zelf. Ja, vervolging creëert meestal nieuwe huisgemeenten. Of geloofgemeenschappen, gemeenten, kerken, ja. Ja. Ja, dat is goed.
Ja, nou, wat je nu eigenlijk ziet is eigenlijk dat heel veel voor het oordeel eigenlijk wat na op het eind pas komt. Mm-hmm. Ik denk dat er een verschil is tussen verdrukkingen en de grote verdrukking. Dat daar misschien een verschil tussen zit. En voor de grote verdrukking, dus echt voor de echte schaal, gramschap van God, ik denk dat er dan een opname zou kunnen zijn, omdat God die gramschap niet over zijn kinderen laat komen. Het gaat dus echt in die 7 jaar, zeg maar. Hè. Dus zeg maar 6/7 ongeveer krijg je de schalen. Hè, die tijd, ja, de precieze tijd weten we natuurlijk niet. Dus dat is een beetje, ja, best wel lastig om...
Ik zie het niet. Ik zie het niet in de Bijbel. Nee, ja, ook die 7 jaar vind ik ook echt wel een heel schimmig gebeuren. Maar goed, dat is, eigenlijk wil ik daar een beetje buiten blijven nu over of het een grote verdrukking of een... Hè. Vanuit deze teksten zie ik niet dat er ergens een verdrukking is waar wij van worden, hè? Waarvoor wij gaan worden opgenomen. Dus dat is Paula.
Er staat natuurlijk wel in het woord dat God de tijd zal versnellen. Staat er ook een tekst in het woord van anders zou er geen leven meer op aarde zijn of zo.
Ja.
Dat. Ja. Dus God gaat de tijd versnellen.
Ja. Ik denk dat ik heel even naar nummertje 1 ga, omdat die toch ook wel belangrijk is. Wat zei?
Wouter wil ook nog wat.
Oh, tuurlijk, ja.
Twee dingetjes die mij opvielen toen ik dit ook eens helemaal uitgezocht had, is dat de grote verdrukking is eigenlijk helemaal niet zo'n heel dingetje in de Bijbel. Het staat 2 keer in de pericooptitels, die zijn toegevoegd. En verder, grote verdrukking staat helemaal niet verder expliciet in de Bijbel, maar feit is wel, dat sluit aan wat je net zei, is dat verdrukking zeker komt. Maar de grote verdrukking als zijn een specifieke tijd, kon ik zelfs helemaal niet heel goed vinden. En ik denk de schalen, volgens mij werd er net iets gezegd over het verschil tussen verdrukking en toorn. Ik zie heel veel toorntaal bij de schalen. En de schalen komen na Openbaring 14 en dan gaat het over de graanoogst en de wijnoogst. Volgens mij zegt dat iets over waar we naartoe gaan dan. Want dan is er oogst en dat sluit weer aan bij het gedeelte waar we het net over hadden. Dat het onkruid en de opbrengst, die moeten blijven staan tot het einde. En als ik dat beeld pak en ik ga Openbaring lezen, dan kom ik die oogst ineens tegen in Openbaring 14 en daarna zie je die schalen. En er wordt ook nog eens een keer gezegd bij de schalen over de plagen. En volgens mij weten we ook dat de plagen in Exodus, dat oordeel is. Dat daar een beeld in zit dat wij veilig zijn terwijl er oordeel plaatsvindt. En eigenlijk als je al die beelden pakt, dan schuift het een beetje in heen en dan het grote plaatje. Want er zijn heel veel details en daar ben ik ook voorzichtig in. Maar ik denk dat onderscheid tussen toorn en verdrukking, het feit dat er sowieso verdrukking is. Want ik nodig eigenlijk elke Nederlander uit die zegt dat we voor de verdrukking opgenomen worden om eens naar Noord-Korea of Iran te gaan. En het daar eens te vertellen. Succes. Maar ik geloof zeker dat we veilig zijn. Psalm 27 vers 5. We zijn veilig in zijn hut in de tijden van onheil en ook in de tijden van toorn. Dat weet ik zeker.
Ja, en ik moest echt wel denken bij Peter dat in het plaatje van Israël heb je natuurlijk ook dat er een aantal plagen ook bij de Hebreeën komen. En daarna stopt dat wel, zeg maar. Dus als zij een schaduwplaatje zijn, zou dat ook wel weer op zoiets kunnen wijzen. Het grappige is dat we het gewoon niet weten, hè? Dus we hebben het erover, maar ja.
We worden bewaard voor het uur van verzoeking. Dit is een tekst die staat in Openbaringen 3 vers 10. Die wordt geschreven aan de gemeente Philadelphia is dit. En er staat, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Ook een tekst die wordt uitgelegd als van, we worden bewaard voor de grote verdrukking, op het moment dat er echt dat alles losbarst. Vind ik lastig, want ik denk, ja, deze brief is gewoon geschreven aan Philadelphia. Hè? Volgens mij is de gemeente van Philadelphia is niet opgenomen. Hè? Aan hun was deze tekst geschreven. Uiteraard kunnen we natuurlijk teksten die aan specifieke gemeenten zijn, kunnen we generiek toepassen. Maar voor ons ook als gemeente nu. Maar het gaat verder om dan te zeggen van, nou ja, dan gaan wij wel worden opgenomen, Philadelphia. Niet, hè. Het woordje verzoeking, perasmos in het Grieks. Als je naar het woord gaat kijken, dan komt het heel vaak voor in de termen van een persoonlijke verzoeking door de duivel. Bijvoorbeeld in Lucas 4, toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een Yeshua werd daar persoonlijk verzocht. Waak en bid opdat u niet een verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Maar deze die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden ze afvallig. Dat is het verhaal van de zaaier. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dus dat woordje verzoeking is die. Heeft mee te maken, lijkt het, met een persoonlijke verzoeking. En dit is nog een aantal versen aan die Openbaring 3 vers 10 vastgeplakt. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. En dus het lijkt erop alsof die gemeente van Philadelphia wel beschermd of bewaard gaat worden, hè, voor een specifieke verzoeking, die hun probeert om hen van hun geloof af te brengen. Maar Yeshua zegt, ik zie jullie volharding. Ik zie, en houd dat vast. Houd vast wat jullie hebben. Wie overwint, hem zal ik. Nou, en de rest. Dus hij moedigt die gemeente wel aan om vol te houden. Nog meer, ik weet niet, zijn jullie het al? Zat? U wil ook nog wat zeggen, ome Kors?
Verzoeking. We leven in een cultuur. We leven in een cultuur, een goddeloze cultuur. En we leven in de verzoeking om aan te passen aan de cultuur waarin we leven. Dat is voor mij verzoeking. Maar als we daarin meegaan, dan vallen we af van het geloof. Van gericht zijn op zijn koninkrijk, op Jezus, op hem in de eerste plaats te zetten. Onze cultuur gaat het over genieten. Als we maar genieten, als we maar uit kunnen gaan, als het maar fijn voelt en zo. Dat is de verzoeking van onze cultuur. Nou, dat wou ik maar even zeggen.
Ik vind deze toch ook wel even belangrijk. Eigenlijk alle leraren en organisaties die de pre-trip leer aanhangen, die hebben dit plaatje van Gods gemeente, van de kerk, namelijk dat God twee groepen heeft. Israël en de kerk. En dat straks de kerk gaat worden opgenomen en Israël gaat nog door de grote verdrukking. Maar inmiddels weten we, en mensen die al wat langer in de Messiaanse beweging zitten, en die wat vaker misschien boodschappen van mij hebben gehoord, dat plaatje van die twee groepen niet klopt. Hè? God heeft maar één groep, hij heeft maar één lichaam, hij heeft echt maar één ecclesia, hè, zoals dat heet. Er is maar één olijfboom. Dat is de Jood en de niet-Jood samen. In één gemeente. Ja, dus dit is ook mijn stelling, de pre-trip leer is het gevolg van een verkeerde ecclesiologie. Dat is de leer van ecclesia, van het gemeente zijn. Is gebaseerd op die tweedeling, Israël en kerk. Er zijn veel pre-tribbers die niet de goede argumenten hebben om Israël te supporten. Ja, die supporten Israël en de staat Israël, omdat ze daarmee denken dat de opname eerder komt. En niet omdat ze zozeer van het Joodse volk houden of het zien als Gods volk. Belangrijk, hè? Dat gaat voorbij ook. Hè? Als we denken dat de kerk wordt opgenomen en Israël door de verdrukking gaat, gaat het echt voorbij aan een aantal hele belangrijke profetieën in de Bijbel. Waar Juda en Ephraim samen zullen optrekken. Dat is een uitspraak van de voormalig hoofdrabijn van Jeruzalem, Chaim Richman. Die zei, het Joodse volk kan het idee niet waarderen dat de Joden achtergelaten en afgeslacht worden, terwijl de christenen naar de hemel vliegen. Ook hier, dit is wat de Bijbel leert, Romeinen 2. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanziens des persoons bij God. Ja, er is geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood. Daar laat ik hem even bij, denk ik. Dit is mijn laatste plaatje. Ja, er gaat een dag komen dat de bazuin zal klinken. Zal Yeshua terugkomen. We gaan hem tegemoet. Ondertussen belangrijk om focus te blijven, niet op te geven, te overwinnen, hè, zoals aan de brieven in de Openbaring wordt geschreven. En onze broers en zussen te denken, hè, die nu al vervolgd worden en verdrukt. En pas op voor de escape room. Daar wil ik hem bij houden, Paul. Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, ik denk er iets anders over, maar dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Maar wat ik nog wel wil zeggen, vind, als je denkt van wij gaan door de grote verdrukking, daar moet je op voorbereiden. Dat is goed. Dat is altijd goed, want dan denk ik ook als je pre-trip zou zich daar ook in moeten verdiepen van, goh, maar wat als het nou niet gebeurt, zeg maar. En je moet wel door die verdrukking, dus dat is altijd goed. Maar het omgekeerde vind ik ook, als je denkt van, het is, wij moeten door die verdrukking, dus Jezus komt voorlopig nog niet. Snap je wat ik bedoel? Als ik bedenk van, goh, wij moeten door die verdrukking, die tempel is nog niet gebouwd, er is nog geen antichrist, dus ik kom me niet druk te maken, Jezus komt voorlopig nog niet. Maar hij is laag kunnen komen. Dus dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Van, wees voor allebei alert, zeg maar. De ene is door de verdrukking te gaan, maar ook om te verwachten dat hij wel elke dag kan komen, zeg maar. Dat, er zijn heel veel profetieën en visioenen van mensen, ook van jonge kinderen, die allemaal beelden nu zien en visioenen van Jezus wederkomt. En ik weet niet wat het betekent, ja. Of het voor nu is, of voor over 8 jaar, of over 10 jaar, of weet ik veel wat. Maar het is belangrijk om klaar te zijn, zeg maar. Sowieso belangrijk, want je hart kan elk moment stoppen. Elke ademteug is van God, zeg maar. Dus, maar dat vind ik dan weer een valkuil van de andere manier van denken van, nou, het is voorlopig nog niet, zeg maar, een soort van.
Ja. Nee, voor beide geldt de oproep natuurlijk om waakzaam te zijn, om er klaar voor te zijn. Absoluut, helemaal met je eens. Ja, zeker.
Dan wil ik eigenlijk gaan naar de tekst in Lucas 21. Het is eigenlijk een tekst wat ik altijd al tot nu toe heb gebeden. En wat voor mij echt de live tekst is. En eigenlijk baseert op de waakzaamheid. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt. Door roest en dronkenschap, door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op de hele aardoppervlakte. En dan gaat het om die tekst. Waak dan ten alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen.
Amen. Dankjewel.
Als we Openbaringen 12 lezen, dan zien we ook de vrouw in de woestijn. Ik geloof er gewoon in dat God ons gaat beschermen. En zoals hij ook deed bij het volk van Mozes, of zijn volk, laten we eerlijk zijn, maar Mozes mocht het leiden, trokken ze uit Egypte. En toen ging de wolkenkolom mee en de vuurkolom. En ik geloof, als we Openbaringen 12 lezen van de vrouw in de woestijn die apart gezet gaat worden. Dat we in bescherming genomen gaan worden. Ik geloof gewoon in een grote tweede exodus. Van alle gelovigen die apart gezet gaan worden. Niet dat we opgenomen worden naar de hemel. Ik vind dat ook een belachelijk idee. We gaan eerst met z'n allen terug of naar de hemel en daarna komen we met z'n allen weer terug. Nee, zo zal het niet gaan. Ik denk dat het zo zal gaan. Als in de tijd van Mozes, ja.
Monika? Het is even een algemene vraag. Ik heb ook het een en ander bekeken op YouTube. Van kinderen die hele bijzondere dingen van de Heer krijgen. Alleen het is allemaal in Amerika. Als er mensen hier zijn die zeggen, ja, maar dit gebeurt ook in Nederland, wil ik dat heel graag weten. Want stel dat het wel gebeurt wereldwijd, dan is dat wel bijzonder. Ja? Dat het niet alleen over Amerika gaat, waar deze dromen grootscheeps worden, maar dat het bijvoorbeeld ook mensen zijn die het in Nederland ontvangen.
Ik heb zelf een droom gehad toen ik 10 was. Maar die snap ik ook niet helemaal. Maar ik weet wel dat Jezus terugkomt.
Dat er overal regenbogen. En het was heel apart, want het was donker. En er waren overal regenbogen. En ik ging omhoog. Maar ja, hey. Daar hang ik geen... Ik hang er geen... Ja, ik weet niet. Ik weet gewoon dat ik van Yeshua ben. En toen ik 10 was, was er een periode dat hij hele duidelijke dingen gewoon soeverein aan mij liet zien. Los van kerk of gezin waar ik in woonde. Dus, maar goed, dat is niet actueel, maar wel dat ik denk, ja, op die manier kan God natuurlijk ook tot kinderen spreken, zeker. Ja. Allemaal tegelijk. Ja, jij hebt
vragen. Ik heb nog een vraag. Er is net al even een beetje iets over gezegd, maar ik vroeg me af, hoe verhoudt dit verhaal over opname zich tot het vluchten? Want daar is ook iets over gezegd. En moet je dat geestelijk zien? Geestelijk vluchten uit Babylon, zeg maar? Of is dat iets actiefs? Of is het passief? Word je op een bepaald moment toch overgebracht? Niet naar de hemel dan, maar naar een veilige plek op aarde. Hoe moet je dat zien?
Ja, ik moet denken aan die tekst dat Jezus zegt van vlucht naar de bergen. Ja, dat hebben de Messiaanse Joden natuurlijk letterlijk gedaan. Hè? En toen de Romeinen er waren, en die zijn wel behouden, hè? Die zijn wel gespaard gebleven. Maar ik zie ook in de Bijbel dat het meer geestelijk, dat je het ook geestelijk kan uitleggen. Hè, Babylon, vlucht uit Babylon is natuurlijk aan de ene kant zorgen dat je niet helemaal in het wereldsysteem terechtkomt, maar ook het geestelijke Babylon. Ja. Misschien heeft iemand anders er nog een aanvulling op.
Nu ben ik even vingers kwijt.
Vingers? Ik kan het vinger.
Ik dacht dat er ook een reden werd genoemd uit Babylon vluchten. Omdat je anders het oordeel van Babylon ondergaat. Je moet vluchten uit de omgeving die een slechte invloed op je heeft.
Ja. Ja.
Zou het niet?
Ja, de vraag is of je dan moet vluchten uit, dat is denk ik de vraag ook. Moet je dan vluchten uit een land waar dat hele wereldsysteem zo omhelst wordt, hè? Toch? Ja.
Er wordt wel toe opgeroepen in de Bijbel, hè? Vlucht. Ja. Ik heb nog één andere vraag. Ergens las je van...
Nou, misschien nog heel even deze, want volgens mij zijn er nog reacties op het vluchten. Lennart?
Wij hebben een lichte getraumatiseerde zoon thuis. Ik hoop dat het beter gaat over vluchten. Als mensen denken, nieuwe maan, duister, tassen staan klaar en het gebeurt niet. En je krijgt het pompt in. Dan krijg je een zoon die eigenlijk niet meer naar de kerk wil. Of naar... Dus toen wij in die periode zaten, dat om ons heen allemaal over de vluchten. Ik krijg gewoon een beetje kippenvel van. Ik heb gewoon van, wees gewoon waakzaam. En ga gewoon zien wat er gebeurt. Weet je, voor mij is dat één. Dus ik luister het allemaal, maar ik hoor het wel, maar ik ga er echt niet meer in verdiepen, want ik heb gewoon echt fout zien gaan. En dan krijg je gewoon kinderen die getraumatiseerd zijn. Want er was die maan geweest en de tassen stonden gewoon boven en ik vroeg daarna en er werd er niks gezegd. Wees dan open, maar het is gebeurd. Het is allemaal vergeven, maakt niet uit, maar wees er echt. Ja, ik kijk gewoon te meer gezegd van, wees gewoon waakzaam dat. Ja, en hoe het gaat, we gaan het toch niet 100% weten. Maar als er iets is, als het voor je duidelijk is van oké, nu moet ik gaan voor jezelf dat je dat kan doen. Of je dan moet vluchten, ja of nee. Maar ga het een ander niet opleggen.
Ik merk vaak bij deze onderwerpen, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, dat er toch iets griezeligs aan zit, toch? Dat is gewoon vaak het feit waar mensen gaan scenario's in hun hoofd halen en zo. En dat soort spannend onderwerp is. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is om ons te realiseren, wij hebben een hoop, hè. We hebben een hoop waar we echt volledig op kunnen vertrouwen. En ik moest eraan denken dat Jezus komt terug voor zijn bruid. En er staat in Efeze, staat er in Efeze 5... staat er dan opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het badwater van het woord en opdat hij haar in de heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos zou zijn. Je kent het stuk misschien wel, maar dat het zo belangrijk is dat we vooral voorbereid zijn voor wat voor scenario dan ook. En dat zit vooral in ons denken. Want we hoeven niet bezorgd te zijn. We hoeven eigenlijk alleen maar te vertrouwen. En dan zit het in de mindset volgens mij, ook rondom al deze onderwerpen, om deze onderwerpen te benaderen, die Paulus bijvoorbeeld had, hè, waarin hij zelf zegt van, sterven is voor mij gewin en het leven is voor mij Christus. En als dat ons motto, als dat onze lijfspreuk kan zijn, en niet zozeer alleen een tekst die we quoteren, maar als dat waar voor je is, als dat je overtuiging, dan maakt het ergens niet uit. En dan kunnen we deze materie natuurlijk ook op die manier benaderen. En dan staat er natuurlijk ook, en daar sluit ik mee af, vers 10. Ik vind dat het zo'n krachtig vers, Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dat was de mindset van Paulus. Omdat hij een hoop had. Een opstanding, nieuw, wedergeboorte voor dit leven, maar ook een opstanding waar hij naar uitkeek met een vernieuwd lichaam.
Je kunt wel alleen maar aan op zeggen en daarmee sluiten we hem ook af. Ja, helemaal mee eens, Arthur. En het is ook niet, hè, wij hebben hier ook echt thuis over gehad. Bas zei, ik zie hier tegenop, moet ik dit nou wel of niet doen? Het is niet om te zeggen, zo gaat het. Maar er wordt over gesproken en waarom hebben we het er gewoon niet eens met elkaar over? Hè? Maar zeker, ik kan hier helemaal amen op zeggen. Want eerlijk gezegd, ik hou me er nooit mee bezig met dit soort dingen. Ik weet gewoon dat Jezus komt. En ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. Ik kijk er naar uit. En we hebben allemaal dat mooie verhaal van Corrie ten Boom. Hè, met op het moment dat je dat het zover is. Hè, dan krijg je dat treinkaartje. Dan weet je hoe het verder gaat. En dat denk ik ook echt. Daar vertrouw ik op. Hè. En als er al getuigenissen zijn van kinderen die dromen krijgen. Hey, we krijgen allemaal dromen. We krijgen allemaal indrukken wat we moeten doen. En daarom is het vooral belangrijk, denk ik, dat we ook elkaar daarin, dat we relaties hebben en elkaar kennen en Jezus kennen. Ja, Paul, we geven hem terug aan jou.